Gemeente, vooraf een paar mededelingen. Dat is allereerst de tweede huwelijksafkondiging van Herman Leendert Groeneboom en Wilhelmina Leonora Elisabeth Petronella Hartman. De kerkelijke bevestiging van dat huwelijk zal plaatsvinden, zo de Heere wil, aanstaande donderdagmiddag hier in dit kerkgebouw om 13:30 door dominee M.J. Kater. Volgende week zondag, de 1e mei, zal er voorbereiding voor het heiligavondmaal zijn. Vandaag is de ene collecte bestemd voor de kerk en volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 66e psalm het 1e en het 10e vers: juich aarde, juich met blijde galmen, en God zij altoos op het hoogst geprezen. 1 en 10 van psalm 66. Thank you. Gemeente, laten wij nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het 4e hoofdstuk uit de Openbaring aan Johannes. En we zingen in aansluiting aan de lezing van dat schriftwoord het 4e vers van Psalm 96. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. 96 vers 4. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zeide: Kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende bekleed met witte klederen. En zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren, zijnde vol ogen, van achteren en van voren en van achteren. Het eerste dier was een leeuw gelijk, het tweede dier een kalf gelijk, het derde dier had het aangezicht als een mens en het 4e dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust nacht, dag en nacht zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Gemeente, wij lezen vanmorgen opnieuw in het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus, die hij eenmaal schreef aan de gemeente van de Colossense. Vorige week zondag luisterden we naar wat daar staat in vers 15 van het eerste hoofdstuk, waar de apostel de heerlijkheid en de grootheid van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, bezingt. En hij vervolgt dat lied in de tekst die we vanmorgen overdenken, de versen 16 en 17. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, en hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Wij bidden over de bediening van Gods woord, de zegen van de Heere, en wij danken de Heere voor het feit dat er bij broeder en zuster Leendert en Margreet Landman een zoon werd geboren. En eveneens doen wij dankzegging voor zuster de Graaf Ras uit Dirksland, die weer uit het ziekenhuis kon worden ontslagen. Laten wij samen bidden. Genadige God, laten we allereerst in ons naderen tot u uw naam met dankzegging vermelden. Want wat zijt gij goed en goeddoende voor ons geweest, en wat getuigt ons leven er aan allerlei kanten van, dat gij in uw goedgunstigheid nog aan ons hebt willen denken en voor ons hebt willen zorgen. De vele noden die er zijn in ons leven, daarin hebt u willen voorzien. De dingen die we niet missen kunnen, die hebt u ons gegeven. En dingen waar we zelfs niet om gevraagd hebben, krijgen we daarbij ook nog uit uw hand. Vanmorgen mogen we ook weer gaan luisteren naar uw woord, waarin gij het opnieuw ons vertelt dat gij God zijt en dat gij uw zoon gegeven hebt tot een middelaar en verlosser, en dat deze Heere Jezus Christus het werk der verlossing heeft verricht, en dat hij daarom een naam heeft welke is boven alle naam. En dat hij ons mag worden voorgesteld als die algenoegzame zaligmaker, als die almachtige zaligmaker, maar ook als die toegankelijke zaligmaker, die nodigt en die armen en ellendigen met goederen vervult, en die zegent al wat verloren ligt. Heren, wij danken u ervoor dat u bemoeienissen met ons hebt, dat u zegeningen geeft, dat u ons ook uw woord wilt laten horen. En daar tegenover staat, en dat moeten wij u vanmorgen in alle eerlijkheid en kon het zijn oprechtheid belijden, daar tegenover staat dat wij hebben gezondigd en dat wij van het pad zijn afgeweken. En dat we ook op dat pad dat afwijkt van uw eigen wegen zouden volharden tot het einde toe. Dat is de keus van ons hart. Daar ligt heel ons bestaan in verklaard. Afvalligen, wederkerigen, mensen die van u de Heere niet willen weten. U zijt het Heere die ons geschapen hebt, maar we hebben onze schepper verlaten. U zijt het die ons verzorgt, maar we erkennen u van nature niet. U overlaat ons met weldaden, maar we gebruiken van nature die weldaden tegengesteld aan hun bedoeling. En we onteren u ermee, in plaats dat we u ermee eren. We zoeken onszelf ermee, in plaats dat we u en uw eer ermee zoeken. En dat stelt ons schuldig, Heere, dat brengt ons onder het oordeel, dat legt ons gevangen onder de vloek van uw heilige wet. En zo is het, naar uw eigen getuigenis. En daar veranderen we niets aan. Laten we dat ook nooit proberen. En laten we ook in onze gedachteconstructies niet een andere boodschap verzinnen, waarbij wij er nog wat voordelig afkomen. Maar laten we leren buigen onder dat oordeel dat u over ons uitspreekt en dat daarom ook waar is. Geef dat wij het dan ook voor u mogen verliezen. En dat we nergens meer op steunen kunnen en geen grond meer overhouden om op te staan. Heere, want zolang wij altijd nog bezig zijn om iets te hebben, wat het dan ook is en op welk terrein het dan ook gevonden wordt, als we nog iets hebben waarop we steunen, dan krijgt Christus niet de plaats die hij verdient en moet hebben. Dan hebben we hem misschien wel nodig, dat denken we misschien, maar dan hebben we hem niet nodig zoals hij nodig is en zoals hij wil zijn. Heren, daarom vragen we van u, neemt u ons alles waarop wij vertrouwen af en geeft u ons tevreden te zijn met hem die gij geschonken hebt als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. In hem moeten we genoeg leren hebben en van hem moeten we alles leren verwachten. En u laat het vanmorgen nog eens een keer heel duidelijk weten dat er ook alle reden toe is om alle dingen van hem te verwachten en ze bij hem te zoeken en daarnaast niets meer over te houden. Heere, wij vragen van u, onderwijs ons door uw woord, toegepast door uw Heilige Geest, in de dingen die u vandaag en vanmorgen met name ook in de prediking aan de orde stelt. En laat uw geest ons leiden in spreken en in luisteren. Heren, we belijden voor uw aangezicht dat we afhankelijk zijn van u. Dat onze gedachten bestuurd moeten worden door u. Dat onze woorden gegeven moeten worden door u. En dat we ze ook moeten ontvangen, uw woorden, in een weltoebereid hart. Heren, dat bezitten we niet, maar u werkt het. Werk het dan ook in ons, voor het eerst of bij vernieuwing. Laten we uw naam mogen bidden om deze onverdiende zegeningen. En dan mogen we uw naam ook danken, Heren, voor bijzondere gunstbewijzen die gij ook in de afgelopen week geschonken hebt. Als zuster De Graaf weer uit het ziekenhuis naar huis mocht. Als dit verblijf dit keer in het ziekenhuis van korte duur kon zijn, Heere, maar wees u verder ook met haar en bewijs haar en naar het lichaam en naar de geest uw rijke, uw onverdiende gunst. En we erkennen u eveneens voor het feit dat er opnieuw een kindje mocht worden geboren, dit keer bij Leendert en Margreet Landman. Heere, ook dit keer en ook daar maakte u het wel en we erkennen uw goedheid die gij daar bewezen hebt. We bidden van u, Heere, wilt ge dit kind in gezondheid doen groot worden? Wat is het ook afhankelijk van u en wat moet het van ogenblik tot ogenblik door u, o Heere, de grote schepper, verzorgd worden? Wilt gij dit leven in uw hand houden en wilt ge het onder uw bescherming stellen? En mag het groot worden, kon het zijn ook in de vrezen van uw naam. En bekwaam dan ook de ouders ertoe om dit kind met de andere kinderen die ge ze al gegeven hebt groot te brengen in de vrezen des Heren. Heren, laten we alle noden die er zijn voor u de Heren ook mogen neerleggen. Al zijn er dan geen mensen die we speciaal vanmorgen noemen om voorbeden voor hen te doen, laten we ze alle die bijzondere hulp en bijstand van u nodig hebben, maar tezamen voor uw heilig aangezicht brengen en u bidden, Heere, gedenk ze in uw gunst en laat u niet onbetuigd. Wil op deze dag uw koninkrijk ook uitbreiden, Heere, en daartoe ook bekwaamheid en getrouwheid geven aan al degenen die ge tot de taak van het verkondigen van het evangelie roept. Laten ze het niet in eigen kracht doen, maar laten ze hun verwachting van u de Heere hebben. En wilt u dan het woord recht doen worden gepredikt en wilt ge het ook heiligen aan de harten van hen die het horen. Breid uw rijk uit, Heere, en laat de vorst der duisternis het ook vandaag merken als hij onderdanen kwijtraakt dat gij, Heere, regeert en dat gij nog altijd doorgaat met het vergaderen van uw gemeente en het onderhouden van uw volk. Heere, verheerlijk uzelf. We bidden het u om Jezus' wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 8e psalm, het 1e, het 3e en het 9e vers. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren, de ogen, Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen? 1, 3 en 9 van psalm 8. dan komen we ongetwijfeld ook iedere keer weer bepaalde passages tegen in de Bijbel waarin het gaat over de lof des Heren. Ik denk bijvoorbeeld aan de 145ste psalm. We zullen er aan het eind van de dienst ook nog uit zingen. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos, geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en ze zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid van de eer van uw majesteit en uw wonderlijke daden. Als we nou zo'n passage lezen in het woord van God, hoe reageren we daar dan van binnen op? Kunnen we daarin meekomen? Of denken we bij onszelf, nou dat is ook wel erg hoog? Zulke situaties zijn er niet al te vaak in een mensenleven, dat hij zo en dan ook nog zo uitbundig de grootheid en de heerlijkheid en de majesteit van de Heere begeert groot te maken. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden en uw mogendheden zullen ze uitspreken. Hoe reageren we daarop? Krijgen we er ook wel eens zin in? En wilt u door uw getuigenis dan eigenlijk tegelijkertijd ook dat woord van die dichter en de lofprijzing die hij heeft gesproken, als het ware aanvullen? Kent u in uw eigen leven ook die momenten dat het waarlijk u als het ware overweldigt en dat het u als het ware niet meer, dat het niet meer te beheersen en in te houden is als het gaat om de heerlijkheid en de majesteit van de Heere? Kan ik helpen, koster? Oh, er is al iemand. Akkoord. Paulus wil wel naast die dichter van Psalm 145 gaan zitten. En Paulus stemt met de lof des Heren één in. En Paulus is er van diep van doordrongen, samen met die dichter van die oudtestamentische psalm, dat de Heere het waard is om geloofd en geprezen te worden. En dat dat inderdaad ook een van de roepingen van de kerk des Heren is, om de Heere groot te maken. De lof is betamelijk. Dat apostel Paulus naast die dichter wil zitten, dat is ons vorige keer ook al gebleken toen wij begonnen met een overdenking van een passage uit de Colossensebrief, het eerste hoofdstuk. Waar Paulus begint met het zingen van een loflied op de grootheid van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, die hij in vers 15 noemde het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. En dat lied is daarmee nog niet uit. De apostel is nog niet uitgezongen. Hij gaat er in onze tekst en ook in het gedeelte dat na onze tekst volgt nog even mee door. Als we eerst met elkaar dan geluisterd hebben naar dat feit dat de Heere Jezus genoemd mag worden het beeld van de onzienlijke God, in wie de onzienlijke God zich dus heeft geopenbaard. En als we daarna ook hebben geluisterd en geprobeerd hebben te vragen wat de betekenis daarvan is, dat de Heere Jezus de eerstgeborene van alle creaturen is, dan luisteren we vanmorgen in de eerste plaats naar het feit dat hij ook genoemd mag worden de schepper aller dingen. En vervolgens dat hij ook is de onderhouder van alle dingen. En tenslotte dat hij ook is het doel van alle dingen. De schepper, zowel aan het begin als aan het eind van vers 16 lezen we dat door Christus alle dingen geschapen zijn. U zegt maar, wij hebben het toch altijd over God de Vader en onze schepping. En dat baseren we toch op het begin van de Bijbel, met name ook het eerste hoofdstuk van de Bijbel, waar ons beschreven wordt dat God in den beginne hemel en aarde geschapen heeft. En als onze catechismus het werk van de drie enige God, om het maar eens menselijk te zeggen, verdeelt tussen de drie personen, dan heeft de catechismus het toch over, en zo hebben we dat toch geleerd, over God de Vader, die de schepper is. Ja, dat zeggen we zo wel, maar daarmee bedoelen we natuurlijk niet te zeggen dat als het over de schepping gaat, dat uitsluitend het werk van God de Vader is. Net zo min als het over de verlossing gaat, dat dat uitsluitend het werk van God de Zoon is. En zo is ook de heiligmaking niet uitsluitend het werk van de Heilige Geest. Het eerste hoofdstuk van het boek Genesis maakt het bijvoorbeeld al duidelijk dat als God bezig is de dingen hemel en aarde te scheppen, dat de Geest Gods daar ook bij is. In het tweede vers van de Bijbel lezen we de naam van de Heilige Geest al. De Geest Gods zweefde over de wateren. Die is dus van meet af ook bij het werk van God de Vader betrokken geweest. Genesis 1 laat ons niet zien dat de Heer Jezus, dat de Zoon van God ook bij de schepping betrokken was. Maar dat vinden we op andere plaatsen in het woord van God bijvoorbeeld wel heel duidelijk uitgedrukt. Laat ik het begin lezen van het Johannesevangelie, dat eigenlijk nog heel veel op het begin van het eerste Bijbelboek lijkt ook. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde, door dat woord dus, gemaakt. En zonder hetzelfde, zonder dat woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat is, dacht ik al, voldoende bewijs, Bijbels bewijs, om te zeggen dat ook de Zoon schepper is. Is hij niet voluit God? Zegt Paulus niet in diezelfde brief, Colossenzen 2 vers 9, dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont? Dat al is hij dan mens geworden, al heeft hij dan vlees en bloed aangenomen, al is hij dan iemand met een lichamelijke verschijning geworden, zoals wij, in zijn waarachtige mensheid, dan is hij toch altijd onderscheiden van alle andere schepselen. Want dan woont in hem, en niet in een ander, maar in hem, al de volheid van de Godheid lichamelijk. Begrijpt u dat? Nee, natuurlijk niet. Maar zo is het wel. En vandaar dat de Zoon van God door de apostel Paulus ook zonder enige aarzeling aangewezen kan worden als degene door wie alle dingen gemaakt zijn. Hij is net zozeer schepper als dat de Vader schepper is. En hij is net zozeer de soevereine Heere over alles als dat dat van de Vader gezegd kan worden. Zeker na zijn opstanding. De schepper aller dingen. Paulus spreekt over de dingen in de hemel. En dat noemt hij de onzienlijke dingen. En Paulus heeft het ook over de dingen op aarde. En dat noemt hij de zienlijke dingen. Dus wat er in de hemel is en wat wij uit het woord van God weten over wat de hemel is en wat er in de hemel is, het is allemaal door hem gemaakt. En heel de heerlijkheid van de hemel en de schoonheid van het nieuwe Jeruzalem, zeg maar. Met alles wat daar aan heerlijkheid van beschreven staat in het laatste Bijbelboek bijvoorbeeld. Dat draagt het stempel van hem. Al die schoonheid waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Het wordt ons maar in een aantal begrippen aangereikt, maar dan kunnen we het ons niet eens indenken hoe het precies zijn zal. Gouden straten, paarlen poorten en ik noem maar een aantal van de kenmerken van de heerlijkheid van de hemel. Het weerkaatst allemaal de heerlijkheid van de Schepper. En dan gaat de apostel Paulus hier met name in, en dat doet hij nogal uitvoerig, op de schepping van de engelen. Dat zal wel samenhangen, en ik heb u dat vorige week gezegd, dat zal wel samenhangen met het feit dat de gemeente van de Colossense bedreigd werd door een dwaalleer. En in die dwaalleer hadden de engelen nou zo'n hele grote plaats. Een veel te grote plaats. Aan de ene kant kun je zeggen, je kunt niet te gauw te groot van de engelen denken. En ik denk dat wij dat gevaar helemaal niet zo lopen, want eerder denken we veel te klein van de engelen of denken we maar veel te weinig aan de engelen en hun dienst. Maar aan de andere kant, het is toch kennelijk wel mogelijk dat de duivel, de uitvinder van alle leugens en van alle dwaalleer, mensen ertoe brengt om toch te groot van de engelen te denken. Als je engelen namelijk gaat maken als een soort middelaars tussen God en de zondaar. En als je gaat denken dat je als zondaar ook afhankelijk bent van de engelen en van de dienst van de engelen. En dat je daarom die engelen ook hebt te vereren en te aanbidden. Nou, en dat gevaar bedreigde ze in Colosse. Die leer werd verkondigd en daar ziet de apostel een groot gevaar in. Daar ziet hij ook het gevaar in dat op die manier de eer van Christus, die uitsluitend en enkel en alleen middelaar tussen God en mensen is, dat daardoor de eer van Christus verdonkerd gaat worden. En daarmee zal het dan wel samenhangen dat de apostel in zijn beschrijving van Christus als de schepper van alle dingen nogal wat aandacht besteedt aan de schepping van de engelen. O ja, ze zijn hoog geplaatst, de engelen. En dat erkent de apostel ook. Hij spreekt over tronen. Hij heeft het over heerschappijen. Hij heeft het over overheden. Hij heeft het over machten. Of dat nu ziet op een soort hiërarchie in de engelenwereld, dat daar mensen, engelen zijn die nog weer hoger geplaatst zijn dan anderen. Je zou die gedachte misschien wel eens kunnen krijgen, omdat de Bijbel ook spreekt over aartsengelen, archangelen. En kennelijk zijn die toch van groter belang en van groter postuur dan andere engelen die niet aartsengelen waren. En of dat misschien ook weergegeven wordt in die verschillende categorieën die de apostel hier noemt, daar is het een en ander over gespeculeerd door mensen die uiteindelijk toch moeten erkennen, ja, het laatste kunnen we er toch niet van zeggen en heel precies weten we het ook niet, het zijn maar veronderstellingen. En omdat men er toch eigenlijk geen definitief antwoord op kan geven, proberen we het vanmorgen ook maar niet eens. Vanuit het besef dat we al te gemakkelijk in dezelfde fout kunnen gaan vallen als de Colossenzen gevallen waren. Wat we verder ook van die engelen en van die verschillende dingen, verschillende namen die de apostelen aan hen geeft, moeten denken. Eén ding is zeker en dat staat de apostel voor ogen en dat moet ons ook voor ogen staan, gemeente. Engelen zijn geen zaligmakers. Zaligmaker is Christus alleen. En waarom dan toch zoveel aandacht aan die engelen hier? Nou, ik zei al, omdat de apostel duidelijk wil maken dat engelenverering verkeerd is. Hij vertelt de Colossenzen: laat de engelen nou alsjeblieft staan op de plaats waar God hen gezet heeft. Ze zijn geschapen. Het zijn schepselen. En dat is Christus niet. Maar er ligt meer in opgesloten. Want als ze dan door de Zoon van God geschapen zijn, hoe groot moet Hij dan wel wezen? Als die machtige heerschappijen en tronen en overheden, van wie we hier en daar in de Bijbel ook wat van hun activiteiten lezen, en van wie ons verteld wordt waartoe ze allemaal in staat zijn geweest. Denk maar aan de voorbeelden die we erover vinden in het woord van God. Die ene engel die tijdens het beleg dat de Assyriërs rondom de stad Jeruzalem geslagen hebben. Die ene engel die in zijn eentje 185.000 Assyrische soldaten in één nacht verslaat. En zo zijn er veel meer voorbeelden die laten zien hoe machtig een engel is. En hoe indrukwekkend zijn verschijning alleen al is. En hoe gezaghebbend het woord van een engel klinkt. Zulke machtige wezens en toch schepselen. Maar hoe groot moet dan hun schepper zijn, die boven hen staat, die hen voortgebracht heeft, die hen met die macht bekleed heeft, die hen die positie geschonken heeft. En dan ook deze gedachte. Hij is hun schepper. Maar dat wil zeggen dat zij zijn dienaren zijn. Zijn eigendom zelfs. En dat hij gebruik maakt van hen. En als hij wil, dan dienen ze hem. Zo lezen wij bijvoorbeeld in het evangelie van Matthäus, na de verzoeking in de woestijn door de duivel, dat als de duivel dan van Jezus geweken is, de engelen toegekomen zijn om hem te dienen. Hij stond daar helemaal alleen tegenover de duivel, in die verschrikkelijk zware verzoeking waarbij de duivel hem aanviel. Met zijn lichamelijke noden zegt dat deze stenen brood worden. En daarna viel de duivel hem aan in zijn vertrouwen op het woord van God. De Heere had toch gezegd dat hij zijn engelen zou gebieden en ze zouden hem beschermen op al zijn wegen. Dus hij kon rustig wagen van het dak van de tempel af te springen. En nadat de duivel hem nog een keer had aangevallen in het doel van zijn werk, in zijn komst op aarde, om de wereld terug te brengen tot de oorspronkelijke schepper, week de duivel. En Jezus bleef alleen over. Nee. Toen heeft hij zijn engelen laten komen. En toen mocht hij het ook doen, toen hij staande gebleven was in de verzoeking. En toen hij de vorst der duisternis overwonnen had door het woord van God, het zwaard van de geest. Toen heeft hij zich laten dienen door zijn schepselen. En het woord dat daar gebruikt wordt, dat houdt ook in dat ze hem toen van voedsel hebben voorzien. Dat zij hem eten hebben gebracht. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. Hij gebruikt engelen en God gebruikt engelen ook om zijn zoon hier op aarde te ondersteunen. Als hij in Gethsemane lijkt te bezwijken onder de last van de toorn van God. Dan is daar op zijn gebedsworsteling een engel uit de hemel die enerzijds komt zeggen dat de beker niet van hem weggenomen kan worden. Maar die hem anderzijds komt ondersteunen deze dienstknecht, is dan ook de getrouwe dienaar van zijn Heer. Al is die Heer van de engel op dat moment in grote nood. En al heeft hij geen gedaante en geen heerlijkheid dat we hem zouden aanzien. Maar niet alleen maakt de schepper, de Heer Jezus Christus, gebruik van de dienst van zijn engelen voor zichzelf. Hij maakt ook gebruik van de dienst van diezelfde engelen ten behoeve van zijn volk. Zijn ze niet allemaal, zo lezen we in het laatste vers van Hebreeën 1, zijn ze niet allemaal, die engelen, gedienstige geesten die uitgezonden worden ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven? Is de engel des Heren niet gelegerd rondom degene die hem vrezen en rukt hij ze niet uit? Kan Elisa de Heren niet bidden om de ogen van zijn knecht te openen, opdat die knecht ook zal zien in het belegerde Dothan dat degene die met hen zijn meer dan zijn dan degene die tegen hen zijn? En ziet die knecht dan niet als het gebed van Elisa verhoord is en als de ogen van hem geopend zijn, dat er nog een ring om die stad heen ligt? Niet alleen maar een ring van Syrische soldaten die het op de ondergang van die stad en van de profeet Gods hebben voorzien, maar binnen die cirkel van Assyriërs nog een andere cirkel die de bescherming bieden aan de profeet. Was er niet een engel die bij Paulus stond aan boord van dat schip midden in de storm, om de apostel te bemoedigen en om de apostel een belofte van de Heere over te brengen, waarmee de apostel op zijn beurt weer de schepelingen midden in de storm kon bemoedigen? Was er niet een engel die door God uitgestuurd werd om in de gevangenis en achter de gesloten deur van de cel de apostel Petrus eerst wakker te maken en er dan voor te zorgen dat de deuren vanzelf open gingen en die hem toen buiten de gevangenis bracht en in vrijheid stelde? Ja, de Heere maakt gebruik van zijn engelen. Hij zorgt voor zijn kerk. En hij doet dat door zijn dienaren in te schakelen. En hij doet het ook door zijn dienaren gebruik te gebruiken in de bestrijding van zijn vijanden. Als hij ten hemel vaart, ontstaat er dan geen krijg in de hemel? Als de duivel een poging waagt om met zijn helse machten dat kind, de zoon van God die in de hemel opgestegen is, als het ware uit de hemel weg te rukken om zijn werk toch te laten mislukken, is daar dan niet Michaël met zijn engelen die krijg voert tegen de draak en zijn engelen? Is daar dan niet strijd in de hemelse gewesten? En zorgen die engelen als dienaren van Christus er dan niet voor dat de draak niet vermag, dat ook die poging mislukt? Groot is de Heere der engelen. En wat verdient hij het dan ook om verheerlijk te worden? Dat zegt Paulus ook, met deze dingen voor ogen. Dan hoeft de kerk des Heren, in welke tijden ze ook gebracht wordt en onder welke aanvechtingen ze ook verkeren gaat en hoe machtig de vijanden zich ook zullen ontplooien en hoe sterk de overgebleven zonde in het hart van Gods kinderen dan ook mag wezen en hoezeer ze het iedere keer ook weer ondervinden dat ze in zichzelf niet meer zijn dan verliezers, dan hoeft de kerk toch niet te twijfelen aan de uitkomst van Gods wegen. Dan hoeft de kerk nooit te denken dat de situatie ooit hopeloos zal worden. Al zullen de poorten der hel het wel proberen om zelfs de uitverkorene Gods te verleiden en te doen wanhopen, dan nog zal het niet gelukken. Want Christus staat met al zijn macht. En die is waarlijk onbegrensd, gemeente. Zijn kerk terzijde. En dient dan dit alles niet om zijn kerk vertrouwen in te boezemen. Zodat zij keer op keer toch opnieuw in vertrouwen haar zaak in zijn handen mag geven. En het tegen hem mag zeggen, Heere, het is niet onze zaak meer. Maar sinds en aangezien u het werk ter hand genomen hebt, is het uw zaak. En hoe het gaat met uw kerk en wat er van terecht komt met uw volk, dat gaat uw naam en uw waarheid aan. Om dan waarlijk iedere keer weer en persoonlijk, maar ook ten aanzien van het werk des Heren in de kerk, in welke tijden dan ook, maar weer in Gods handen te leggen. En als die engelen, ook deze gedachte dan nog, als die engelen dan door de Heere gebruikt worden om hem te dienen en zijn volk te dienen. En als zij, zoals een andere psalm dat zegt, vaardig passen op het woord van zijn mond, zijn zij dan daarin tegelijkertijd ook niet tot een voorbeeld gesteld van hoe het gedrag van Gods kerk op aarde dient te wezen? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef dat wij ons ambt zo getrouw en gewillig mogen bedienen als de engelen in de hemel doen. Om ook zo vaardig te passen op het woord van zijn mond. Om echt net als de engelen ook te leven vanuit dat nieuwe beginsel. Voor een engel is het niet nieuw, want dat is bij een engel altijd zo geweest, maar voor een verloste zondaar is het wel nieuw. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? De schepper van alle dingen, de onzienlijke in de hemel en de zienlijke ook op aarde. En hier zou ik eenzelfde soort beschouwing kunnen gaan geven, gemeente. Alle dingen kunnen gaan noemen van wat er hier op aarde is, waarin eigenlijk ook de grootheid en de heerlijkheid van de schepper zichtbaar gaat worden. Kan het hebben over de macrocosmos. Kan het hebben over de sterrenbeelden, over de zonnestelsels. Allemaal van hem en door hem gemaakt. Kan het hebben over de microcosmos. Wat je met het blote oog niet eens kan zien, waar je microscoop voor gebruiken moet, om dan te zien hoe in een kleine waterdruppel het leven eigenlijk ook uitbundig aanwezig is. Bezie de schepping op deze manier en komt dan als vanzelf niet die achtste psalm omhoog. Als ik de hemel aanschouw, het werk van uw vingeren, hoe groot moet hij zijn die het al heeft geschapen. Als je rondkijkt hier op aarde, of het naar de vissen in de zee of naar de dieren op het land is. Als je rondkijkt en je neemt je eigen lichaam, hoe het gebouwd is en hoe het onderhouden wordt in ogenschouw. Hoe groot moet hij zijn die het al heeft geschapen. Die het heeft uitgedacht. De werking van een oog alleen al. De stofwisseling in een menselijk lichaam. Functionering van zenuwgestel. Hoe groot, hoe wijs, hoe heerlijk de schepper van alle dingen. Wel, laat dat het eerste zijn als we ons vanmorgen horen zeggen uit het woord van God dat hij de schepper van alle dingen is. En laat het er ons toe brengen om, en dan denk ik weer aan die dichter van de 145ste psalm die samen met de apostel Paulus het lied zingt. Tot eer van God en van de Zoon van God. Om de mogendheid en de heerlijkheid van de Schepper te verkondigen. En is dat nou ook de lust van uw hart geworden? Maar behalve dat hij de Schepper is, de apostel maakt het ook duidelijk dat hij de onderhouder is. Vers 17. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Ze kwamen er door hem en ze blijven er door hem. En ze blijven zolang als hij hen laat blijven. Dat wil zeggen, hij trekt zijn handen niet van hen af als hij ze gemaakt heeft. Maar hij is nog gedurig met hen bezig. Hij is het die zijn hand opent, keer op keer, en verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Hij is het in wie wij leven en ons bewegen en zijn, zo heeft al een heiden gezegd, door Paulus op de Areopagus geciteerd. Hij is het door wie alle dingen hun bestaan hebben en houden. Dat we hier kunnen zijn, heel concreet gemeente, dat we onze plek konden innemen in onze bank, dat we ons er neer kunnen zetten en dat we in gezondheid overeind kunnen komen en de kerk uit kunnen lopen. En dat intussen ons hart functioneert en onze longen en alles. Het is omdat hij het bij een ieder van ons onderhoudt. Intact laat. Laat functioneren. Het is dat hij het die ervoor zorgt dat dat hart niet hapert. Het is hij die ervoor zorgt dat er geen dingen optreden in een menselijk lichaam waardoor de hele zaak verstoord wordt. Het is hij die voor voedsel zorgt. Het is hij die de dingen op onze tafel zet. Het is hij die kracht geeft om te werken, die verstandelijke vermogens geeft. Het is hij die doorhelpt als je een examen moet doen of een proefwerk moet afleggen. Het is hij die door wie alle dingen hun bestaan hebben. Maar de manier waarop de apostel dit zegt laat eigenlijk nog meer zien dan dat het alleen maar het bestaan, het voortbestaan is dat wij aan hem te danken hebben. Het is Christus, zo mag je de woorden ook lezen en verstaan, die ervoor zorgt dat de dingen allemaal met elkaar samenhangen. Dat er verbanden zijn. Om het heel eenvoudig te zeggen, dat de dingen niet als los zand naast elkaar liggen. Er zit systeem in de schepping. Ziet u dat niet? Lijkt alles misschien een heel groot mysterie? Ja, soms wel. Maar dan moeten we allereerst bedenken dat wij mensen in zijn schepping aan het werk zijn gegaan. En doordat we als zondaren in zijn schepping aan het werk zijn gegaan, zijn wij er de oorzaak van dat er in zijn schepping zoveel dingen zijn ontspoord. En dat er in zijn schepping zoveel schade is aangericht. En dat er in zijn schepping zoveel wanorde tot stand gekomen is. Ik ga daar niet breed op in, maar dat is wel een terrein waar we ons op hebben te bezinnen, gemeente. De verstoring van het hele ecologische systeem in de schepping dat door God gemaakt is. Met de grote milieuproblemen die erdoor ontstaan. God had het goed gemaakt met de ozonlaag. Die beschermt tegen de hitte van de zonnestralen, tegen die ultraviolette stralingen waardoor een menselijke huid kanker kan krijgen. God had het goed gemaakt. De mens zorgt voor een gat in de ozonlaag. Zodat je op sommige plekken in deze wereld eigenlijk niet eens meer op een fatsoenlijke manier je aan het zonlicht bloot kunt stellen. En daardoor lijkt het zo chaotisch geworden. Maar dat is Christus werk niet. Dat heeft hij zo niet bedoeld en gewild. En zo zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er dan ook niet uitzien. Wie verstoort de verhoudingen? Met al die middelen die we dan zogenaamd gebruiken voor de gewasbescherming. En met de ongekende hoeveelheden chemicaliën die we maar gebruiken. Wie verstoort de schepping? U zegt, ja, maar afgedacht nog daarvan. Ook in de manier waarop de Heere de dingen bestuurt en regeert. Lijkt het wel alsof er ook geen orde is. En zit er in die godsregering ook zoveel raadselachtigs. En zoveel vreemds en zoveel dat wij niet kunnen vatten en niet kunnen volgen. Ja, dat is ook zo, gemeente. Ik weet niet of u wel eens op een internationale luchthaven geweest bent. Schiphol of ergens anders in het buitenland. Nog wel grotere luchthavens dan onze nationale luchthaven. En als je dan ziet het ontzaggelijke hoeveelheid luchtverkeer. De vliegtuigen die binnenkomen, de vliegtuigen die vertrekken. De een na de ander. Dan denk je bij jezelf ook wel eens, wanneer breekt hier een ontzaggelijke ramp uit. Gaat dat allemaal wel goed? Staat een controletoren. En in die controletoren wordt toezicht gehouden. Ik weet wel, het zijn mensen. En soms maken die mensen ook fatale fouten. Maar als ze hun werk naar behoren doen. En ik moet ook zeggen, als hun werk gezegend wordt. Dan gaat het niet verkeerd. Ook al lijkt het voor een buitenstaander onbegrijpelijk dat het allemaal toch als in één systeem gevat zit. Wel, als het dan al zo is met een controletoren op een luchthaven, gemeente, dan is het nog veel meer waar. Als we geloven mogen op grond van het woord van God, dat er aan de rechterhand van zijn vader één zit, die het boek heeft mogen openen en de zegelen mag verbreken. Die de teugels in handen gekregen heeft. En nooit, nooit zullen de teugels hem uit handen glippen. Nooit haalt iemand het bewind uit zijn handen. En nooit legt hij vanwege vermoeidheid of vanwege ongeïnteresseerdheid de teugels uit handen. Oh nee, hij zal er naar staan. Hij zal er, en dat is ook zijn werk. We hebben natuurlijk een zaligmaker en dat gaat ons allereerst en allermeest aan, gemeente. Die verlossing brengt voor een verloren zondaar. Een zaligmaker die de schuld van zijn volk op zich genomen heeft. En die met zijn bloedstorting al de ongerechtigheden heeft weggedaan. En die vrede met God gemaakt heeft voor ellendigen en voor zondaren. Maar we hebben een Christus die veel groter is dan alleen maar zijn verlossingswerk. Laat dat dan voor een zondaar het voornaamste zijn. Maar laat de kerk des Heren er alsjeblieft toch ook oog voor hebben en oog voor houden dat Christus meer doet dan alleen maar zondaren tot de zaligheid brengen. De ganse verloren schepping brengt hij terug. De apostel zal er in vers 20 nog meer van zeggen, maar dat komt later beleven en welzijn wel. En daarom werkt hij er ook op aan. Dat al die schade en al die gevolgen van de zonde en van het bezig zijn van zondige mensen in zijn goede schepping, dat al die gevolgen zullen verdwijnen. Als de zonde straks zal weggedaan zijn, dan zal alles wat met de zonde meegekomen is en als een vloed over deze wereld uitgegoten is, dan zal dat ook allemaal verdwenen zijn. Dan zal de wolf met het lam verkeren. En dan zal de geitenbok met de luipaard tezamen nederliggen. En dan zal een klein jongske zijn hand uitsteken over de kuil van een basilisk. En daar zal niemand meer leed doen, nog verderf brengen op de ganse berg van Gods heiligheid. Dan komt het allemaal goed. We zien dat nog niet. Nee, we zien nog niet, zegt de Hebreeën schrijver ook, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus. En als we hem dan maar in het oog mogen hebben. En te midden van alle vragen die we hebben en alle onzekerheden die we hebben en al de verschrikkingen die er zijn en die nog zullen komen. Als we hem dan maar in het oog mogen hebben. Wij zien Jezus. Dan kan de kerk weer moed grijpen. Dan kan ze het ook weer weten. Dat hoe anders het allemaal ook lijkt en wat voor andere indrukken je er misschien ook van overhoudt. Dat het toch in goede handen ligt. Echt. In goede handen ligt. En daarom mag de apostel dat ook nog wel heel nadrukkelijk zeggen. Al zegt hij het maar in een enkel woord. Maar dat slaan we niet over vanmorgen. In het laatste gedeelte van vers 16. Daar kom ik nog even op terug. Dan gebruikt hij nog een ander voorzetsel. Niet alleen maar alle dingen zijn door hem. Maar ook tot hem geschapen. Hij is het doel van alles. In de hemel. Nou, daar gebeurt het al. Daar gebeurt het al dat hij de eer en de aanbidding ontvangt. Daar hebben we van gelezen. Van die 24 ouderlingen die voor de troon neervallen. Die hun kroon van hun hoofd afzetten. En erkennen, heren, die hebben wij niet verdiend. Daarom ligt hij hier aan uw voeten. Die kroon is van u. En dat wij hem dragen, dat is door u alleen. Niet om onze verdiensten. En als zij de kroon hebben neergelegd. En als zij zich voorovergebogen hebben voor de troon van God. Dan zeggen ze, en daar heb je het. Alle dingen zijn tot hem geschapen. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. En leest u dan het volgende hoofdstuk, het vijfde uit de openbaring er ook maar bij. En neem dan ook hoofdstuk 15 er maar bij. Als het gaat over de zangers die aan de glazen zee staan. En die daar het lied zingen van Mozes, maar ook het lied van het lam. Zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere. Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der heiligen, wie zou u niet vrezen? Wie zou uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. O ja, in de hemel gebeurt het al, gemeente, door engelen en door de verloste zondaren. En hier dan. Alle dingen zijn tot hem geschapen. Wat werkt dat in uw leven uit? De langmoedigheid en de goede tierenheid Gods. De voortdurende zorg die de Heere aan ons besteedt. De dingen die ik u net noemde. Het functioneren van ons lichamelijk bestaan. Het voorzien in alle noden en behoeften waardoor ons lichaam kan blijven functioneren, waardoor onze levenstijd verlengd wordt. Bewijzen van de goede tierenheid, van de langmoedigheid Gods. Bewijzen ervan dat de Heere alle dingen nog laat bestaan. Wat is de uitwerking ervan? Weet gij niet, schrijft de apostel in Romeinen 2, dat dat alles maar bedoeld is om ons tot bekering te leiden. Wat was de uitwerking van al die dingen die de Heer Jezus deed toen hij op aarde was? Toen hij bewees dat hij de schepper is, dat hij de onderhouder is, dat hij wolken, wind en water in zijn handen heeft. Toen hij bewees dat hij de schepper is, door op het oppervlak van die onstuimige wateren van de zee van Galilea te wandelen. En toen hij zijn stem verhief boven het gebulder van de wind uit en zei: zwijg, wees stil. Wat werkte al die wonderen uit toen hij zieken genas, bewees dat hij de onderhouder van het lichaam is. Wat werkte die wonderen bij de brede scharen uit, toen hij zelfs doden terugriep in het leven. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zoals het al onder het Oude Testament was en waar de dichter van Psalm 95 van spreekt en waar we God horen klagen. Dat alles wat zijn almacht wrocht, hen er niet toe gebracht heeft om hem te vrezen. Is het zo in ons leven? Dat we wel ontvangen, dat we wel verzorgd worden, wel gedragen worden in zijn langmoedigheid, uitgered worden uit verschillende noden, de bewijzen meekrijgen dat hij het is die zorgt en dat we hem de eer onthouden. Is het niet de plicht van alle schepselen om hun schepper groot te maken? Is dat niet het doel waarmee we op de wereld gekomen zijn? Is dat niet ook de achtergrond van de aansporing van de prediker en het adres van jonge mensen met name? Gedenk aan je schepper. Gedenk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap. Nee, niet later. Niet dan en dan, als je eerst dit en dit allemaal bereikt hebt. Want wie zegt dat je dan en daar nog beleven zult. Maar gedenk aan je schepper. Je hebt zoveel van hem ontvangen. Je hebt zoveel aan hem te danken. Je bent zoveel aan hem verplicht. Denk aan je schepper. Is het dat niet wat de plicht is van al de geschapenen, van u en van mij? Dat was het doel dat de schepper voor ogen had. En dat is het doel dat de onderhouder van alle dingen op het oog heeft. En komt het daar nou niet van, dan heeft de Heere in zijn woord een hoofdstuk laten opnemen waarin ons verteld wordt hoe hij dan met dat onnutte materiaal omgaat. Ik denk een ogenblik aan het 15e hoofdstuk in de profetieën van Ezechiël. Eigenlijk zo'n hoofdstuk dat een beetje verborgen ligt, een klein hoofdstukje ook maar, waar we overheen lezen, waar denk ik verschillende mensen nauwelijks van weten dat het bestaat, dat het in de Bijbel staat. Gebruikt de Heer Jezus het beeld van de wijnstok. Het hout van de wijnstok. Oh, een wijnstok heeft zijn waarde, natuurlijk. Maar de waarde van een wijnstok ligt in de druiven, ligt in de vruchten. En als de wijnstok dood is en er geen vruchten meer voortbrengt, wat heb je dan aan het hout van de wijnstok? Dan doet hij zijn dienst niet meer. Dan heeft hij geen nut meer. Dan beantwoordt het hout van de wijnstok niet aan zijn doel. En dat hout van de wijnstok, dat is waardeloos hout. Daar kun je niet eens een pen van maken om iets aan op te hangen, zegt de Heer. En als de wijnstok niet meer functioneert om vrucht te dragen, dan wordt het hout van de wijnstok in het vuur geworpen en verbrand. En als een mens zijn doel mist. Dat is zondaar zijn. De betekenis van een van de Hebreeuwse woorden voor zonde is dat je je doel gemist hebt. Als een mens zijn doel blijft missen, dan is hij niet meer waard dan het hout van de wijnstok. Daar doe je niks meer mee. Daar doet God ook niks meer mee. Daar kan hij niks mee beginnen. Dat gooit hij weg. In het vuur. En zo staat het er nou voor met u en mij, als we nog nooit geleerd hebben om onze Schepper te gedenken en te eren. En toch moeten we erbij bedenken dat, hoe het ook gaat, de Heere er toch voor zal zorgen dat hij zijn eer wel krijgt. Zelfs uit die onnutte mens. En dat er toch een moment komt dat alle knie zich buigen zal en dat alle tong zal belijden dat Christus Heere is. Maar dan gaat het geforceerd en dan gaat het tegen onze wil. En dan gaat het omdat het eruit gedwongen wordt. Maar dan is het tegelijkertijd te laat. Waar Gods genade verheerlijkt wordt. Waar je iets ontvangt van dat wondere genade. Feit dat de Heer Jezus zichzelf vernietigd heeft. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Dat hij aller engelen Heere neergedaald is in deze lage aarde. En dat hij gebogen heeft onder de last van de toorn van God. Dat hij de zonden van zijn volk op zich genomen heeft. En dat hij zich tot in de dood vernederd heeft. Waar het wonder van de arbeid van zijn ziel in beginsel mag worden gezien en beleefd. Komt daar dan ook niet iets van het aanbidden, van het hem vereren? Juist ook vanwege het feit dat hij naar zulke mensen als wij zijn wilde omzien. Juist ook vanwege het feit dat hij ons hoop wilde geven in onze hopeloosheid. Als ons geen hulp en geen uitkomst blijkt en al de hoop in ons bezwijkt, omdat er niemand is bij wie wij een toevlucht kunnen zoeken en vinden, en we het ook meer en meer afleren om op onszelf te vertrouwen. Als dan het wonder gebeurt dat hij zijn handen onder ons uitstrekt, zijn armen onder ons buigt, om ons op te vangen terwijl wij anders in het eeuwig verderf zouden zijn neergestort. Als het wonder beleefd wordt, ja, dan zeker hem ervoor te erkennen en te dankzeggen. Maar blijf niet alleen bij dat ene wonder staan. Dat is wel voor de beleving het grootste wonder. Dat zal ook het grootste punt van de aanbidding in de heerlijkheid zijn. Dat hoor je dan in de openbaring die verloste zondaars ook zeggen. Gij hebt ons gekocht met uw bloed. Maar dat is niet de enige strofe in het lied dat in de eeuwigheid gezongen wordt. Het mag zelfs het tweede couplet en het derde couplet ook nog zijn. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Om dan te eindigen met: nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Maar de zaligmaker van zijn kerk is nog meer dan dat. En in de hemel zal hij nog meer eer krijgen. Ook omdat hij alle dingen geschapen heeft. En omdat alle dingen er zijn, omdat hij ze gewild heeft. En omdat hij ze onderhouden heeft. En als je aan dat stuk van zijn werk gaat denken, dan krijg je er een klein beetje meer begrip van. Dat de eeuwigheid niet te lang zal duren. Want dan zal er zoveel zijn om hem voor te erkennen en zijn grootheid in te prijzen. En dan is het niet te veel gezegd Als we die dichter van de 145ste psalm horen zeggen: ik zal mijn God, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw goddelijke daan verkondigen en al de volken doen gadeslaan. Amen. Psalm 105, nee, we zingen nu eerst Psalm 103, het 10e en het 11e vers. Genadige God, wat past het ons om onze stem met alle lofzang te paren en overal uw grootheid te openbaren. En wat past het uw schepping om u de Heere te prijzen en te loven, hemel, aard en zee en berg en dal en waar dan ook. Maar wat past het volk dat gij u verkoren en gekocht hebt om daar heel bijzonder hun stem in te mengen. Gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Want dan is er al zoveel om hem te prijzen en om uw naam groot te maken, o Heer Jezus Christus. Begin van de schepping Gods. Beeld van de onzienlijke God. schepper van alle dingen, onderhouder van alle dingen, doel van alle dingen, is er zoveel om uw naam groot te maken. En dan bijzonder toch ook van dat, voor dat grote voorrecht, voor dat onuitsprekelijke geschenk, dat gij niet meer in toorn op zondaren die ge gekocht hebt neerziet, maar dat ge al in ongerechtigheden verzoent en dat ge hen in vrede en in gerechtigheid voor het aangezicht van uw Vader doet treden. Heren, we danken u voor uw woord en laat het nu maar effect hebben en uitwerking krijgen en vrucht dragen, Heren. En bewaar ons ervoor om te zijn als het hout van de wijnstok, waar u ook niks meer mee kunt beginnen en wat u daarom weggooit. Bewaar ons ervoor, Heren, om zegeningen van u te hebben ontvangen, het evangelie van uw genade te hebben gehoord, de weg der zaligheid gewezen te hebben gekregen, de rijkdommen van Christus en van zijn werk te hebben horen uitstallen en dan nooit tot hem te zijn gegaan en nooit bij hem te hebben geschuild en nooit op hem te hebben vertrouwd en nooit aan zijn voeten te zijn gebogen en nooit hem te hebben beleden met hart en mond. Bewaar ons ervoor. Maar wilt ge het geven, Heren, dat er waarachtige bekering zal zijn en een leven dat leert vragen naar uw wil. En wilt ge het geven in het leven van uw volk, het zelf ook werken, Heren, dat ze toch wat op deze hoogte mogen komen. Deze hoogte die er toch ook voor het volk dat u vreest is. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.